Okay. Marcus verhaal, de nieuwe Exodus in Jezus, daar gaan we vanavond opnieuw mee verder. En ik hoop dat je ondertussen, broers en zussen, steeds duidelijker begint te zien waarom dat ik juist voor die titel gekozen heb, om dit evangelie zo te benoemen. Want inderdaad, Marcus die vertelt ons zijn verhaal over wie dat Jezus Christus is vanuit een heel specifieke invalshoek. Nieuwe Exodus naar de profeet Jesaja. Vandaar is het eigenlijk mijn opzet om jullie dit toch bijzondere boek te leren lezen voor wat het is. Als een verhaal. Iedereen hier onder ons is eigenlijk opgevoed in een traditie die ons de schrift heeft leren lezen als scharrelkippen. Scharrelkippen die gewoon zijn om houtkorreltjes bijeen te scharrelen in de Bijbel. Hier een houtkorreltje, daar een houtkorreltje. Maar er is geen verhaal die al die houtkorreltjes met elkaar verbindt. Stuk voor stuk zijn het allemaal prachtige, houden, eeuwige waarheden die ergens rondzweven in de ruimte. Maar als al die waarheden geen onderdeel vormen van een groter verhaal, hoe had dat ooit ons leven kunnen beïnvloeden? Punt is dat iedereen die hier zit vanavond, wie dat die is, op dit moment, had er al een heel verhaal aan vooraf. Wil iemand leren kennen? Dan moet zijn verhaal weten. En het enige wat ons leven indringen kan veranderen, dat is een ander verhaal. Een ander verhaal van waaruit dat wij beginnen te leven. Houtkorreltjes en weinig of geen invloed in ons leven. Alleen een ander verhaal, dat kan ons levensverhaal eigenlijk een heel andere wending geven. En Marcus' verhaal wordt ons verteld door Gods geest. Dat kan ons leven veranderen als we het leren lezen als een verhaal. Want het is juist de samenhang van dit verhaal die het zo krachtig en invloedrijk maakt. Ik hoop dat je ondertussen al een klein beetje geproefd hebt welke kracht dat er van de samenhang van dit verhaal uitgaat. De vorige maal hebben we nagedacht over de bloedvloeiende vrouw en zijn we begonnen met na te denken over het dochtertje van Jairus. We vinden namelijk hier vier geschiedenissen die door Marcus heel specifiek gekozen zijn uit Jezus' vele machtige daden die hij gedaan heeft. Maar hij heeft juist die vier gekozen, omdat hij ons wil laten zien wie dat de Heer Jezus werkelijk is tegen de achtergrond van Jesaja's aangekondigde nieuwe Exodus. Want deze vier gebeurtenissen zijn namelijk ook gelijkenissen in daden, parabelverhalen. En die vier gebeurtenissen die vormen eigenlijk het antwoord op de vraag die naar aanleiding van de Beelzebul-controverse aan de oppervlakte is gekomen. Wie is Jezus en waar komt zijn gezag en zijn kracht nu vandaan? Nu, we zijn aangekomen bij de genezing van de twee dochters van Israël, vers 21 tot vers 43, en we moeten verder met de opwekking van Jairus' dochtertje. Nu, voor we daar een aanvang mee gaan nemen, denk ik dat het goed is om opnieuw dit gedeelte te lezen. En toen Jezus in het schip opnieuw naar de overkant was gevaren, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was aan de zee. En er kwam een overste van de synagoge, Jairus geheten, en toen hij hem zag, viel hij aan zijn voeten, smeekte hem dringend aldus: mijn dochtertje is op haar einde, kom toch en leg haar de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. En hij ging met hem op weg. En een grote menigte volgde hem en drong tegen hem op. En een vrouw, die 12 jaar een bloedvloeiing had gehad, en veel had geleden van vele artsen, en alles wat van haar was besteed en geen enkele baat gevonden had, maar veel er achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren. En raakte zijn kleed aan, want ze zei: als ik maar zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden. En terstond rookte de bron van haar bloeding op, en zij merkte aan haar lichaam dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende Jezus in zichzelf de kracht die van hem was uitgegaan, keerde zich om in de menigte en zei: Wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: U ziet dat de menigte tegen u opdringt en u zegt: Wie heeft mijn kleren aangeraakt? En hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan. De vrouw, nu bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor hem neer en zei hem de gehele waarheid. En hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwam er van de overste van de synagoge die zeiden: Uw dochter is gestorven, wat valt u de meester nog lastig? Jezus luisterde echter niet naar het woord dat werd gesproken en zei tot de overste van de synagoge: Wees niet bang, geloof alleen. En er stond niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En zij kwamen in het huis van de overste van de synagoge en hij zag misbaar en lieden die luid weenden en jammerden. En toen hij naar binnen was gegaan, zei hij tot hen: Waarom maakt u misbaar en weent? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. En zij lachten hem uit. Nadat hij nu allen had uitgedreven, nam hij de vader van het kind en de moeder en hen die bij hem waren mee, en ging naar binnen waar het kind was. En hij greep de hand van het kind en zei tot haar: Talita kum. Dat is vertaald: Meisje, ik zeg je, sta op. En terstond stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar, en ze waren terstond buiten zichzelf met grote ontzetting. En hij gebood hen dringend dat niemand dit te weten zou komen, en hij zei dat men haar te eten moest geven. Tot zover het lezen van de schrift. Nu, u zult zich wel nog herinneren dat we de vorige maal een beetje stilgestaan hebben over het feit dat deze vrouw, hoewel ze ceremonieel onrein is, dat onrein in zichzelf niet per se kwaad of zondig hoeft te betekenen, maar het geeft alles met heiligheid te maken. Er zijn namelijk verschillende niveaus in heiligheid die God verordend heeft in de wijze waarop hij zijn schepping geordend heeft. Ik ben er de vorige maal niet op ingegaan, maar ik heb beloofd om daar nu een beetje verder met u over na te denken, want allereerst denk ik dat dit niet iets is dat algemeen geweten is, en ten tweede heeft het ook wel belangrijke praktische consequenties. Misschien vanuit een oogpunt dat je het niet meteen verwacht, maar ik denk dat het wel herkenbaar zal zijn. Uiteindelijk is de vraag waar we moeten samen over nadenken: waarom verhinderen tekenen van vruchtbaarheid? Want uiteindelijk, als een jong meisje haar eerste bloedvloeiing krijgt, dan is dat toch een teken van vruchtbaarheid. In vele landen en culturen wordt dat zelfs gevierd en wordt een jong meisje gezien als een vrouw, inderdaad. Dus waarom verhinderen die tekenen van vruchtbaarheid niet alleen bij een vrouw, maar ook bij een man? Beiden worden vermeld in het boek Leviticus dat ze niet in Gods tegenwoordigheid kunnen komen. Bij een vrouw, als het gaat om bloedvloeien, bij een man wordt er vermeld als hij nachtelijke zaadlozing heeft. Dat wordt zo heel duidelijk omschreven. Nu, waarom verhinderen die tekenen van vruchtbaarheid om in Gods nabijheid te komen? Want laten we goed bedenken dat het toch een goede gave is van de Schepper God die hij ons mensen heeft gegeven, waarin wij eigenlijk hem verregaand imiteren. Want wat doen wij eigenlijk? Wel, net als de Schepper God kunnen wij mensen leven voortbrengen, kleine beelddragers verwekken. Zoveel als we maar wensen, nee. Want het is met Gods zegen. Want wat zegt de Heere tegen de mens? Wees vruchtbaar en vervul de aarde. Zoveel als we maar wensen en met Gods zegen. Hij daar zo eens over nagedacht. Dit is een bijzonder, let op mijn bewoording, heilig voorrecht dat wij hebben. Beelddragers naar ons beeld verwekken, waarin dat Gods geest kan wonen. Hier had dat toch heel anders kunnen organiseren in zijn schepping. Maar het is iets wat hij ons beelddragers heeft gegeven. Een bijzonder heilig voorrecht. Nu, onreinheid wijst op een hiërarchie in zaken heiligheid naar Gods scheppingsverordeningen. Ga ik u proberen duidelijk te maken. En ik ga je meenemen en u een paar dingen laten zien, want bedenk even, als iemand de heilige ark van God aanraakt, en we hebben zo iemand de Bijbel, de heilige ark aanraken, dan maakt u meteen onrein. Maar, ondanks het feit dat je onrein bent, word je ook door God meteen geheiligd en ga je sterven. Ja, ik zie iedereen al kijken, inderdaad, wat onrein zijn en geheiligd aan God. Ja, inderdaad. Als iemand de heilige ark van God aanraakt, dan heb je iets aangeraakt wat je niet hoort aan te raken. En dat maakt je onrein. Maar doordat je het hebt aangeraakt, behoort jouw leven nu God toe. En jouw leven wordt God geheiligd door te sterven. Dat is wat er gebeurt. Ik ga je nog een voorbeeld geven. Denk aan Achan. Bij de intocht in het beloofde land moet Jericho ingenomen met de ban geslagen worden. En al de bezittingen van Jericho die moeten inderdaad geheiligd worden voor de Heer. Want dat is wat het bedoeld wordt met in de ban slaan. Ze worden het bezit van de Heer. Nu wat doet Achan? Hij neemt de mantel van Siniar. En hij neemt de zilverstaaf en hij verbergt die in zijn tent. Dus wat doet hij? Hij neemt wat aan Yahweh geheiligd is, met als gevolg, als hij dit neemt voor zichzelf, tot zijn bezit, dan moet zijn leven nu worden geheiligd en hij keert tot God terug door zijn leven te geven aan God. Dat is het principe. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurt als de Heer niet enkel een stad de bezittingen met de band slaat, maar die ganse bevolking met de band slaat. Dan wordt hun leven geheiligd aan God. En het keert terug tot God. Het is een oordeel van God, waarmee dat God heiligt wat hem toe behoort. Want mensen behoren hem toe. Ze zijn zijn schepselen. En dat ga ik proberen een beetje verder uit te werken. Want er is hier veel meer aan de hand dan zomaar een gebod. Je zult de ark niet aanraken. Dat overtreden wordt. Denk aan Mozes. Mozes bij de brandende braamstruik. Hij nadert daar tot die braamstruik en Yahweh zegt direct tegen hem dat het heilige grond is en hij moet zijn schoeisel afdoen. Waarom moet hij zijn schoenen afdoen? Het heeft een symbolische betekenis, schoeisel. Denk aan Abraham. Wanneer dat de Heer hem in het beloofde land brengt, zegt de Heer, overal waar je voetzool zal treden, zal dit uw bezit, uw erfdeel zijn. En dan zien we het beginsel. Het heeft een symbolische betekenis. Schoeisel staat symbool voor autoriteit over een land of een erfdeel. Inderdaad, met die schoen, dan zie je net hetzelfde. Dus het spreekt van autoriteit over land, bezit, erfdeel. Dat vind je verder ook in de schrift. Koningen, die lopen vijanden onder de voet. Die zetten ook trouwens hun voet in de nek van hun vijanden. En zo nemen ze het land van hun tegenstanders in bezit en onderwerpen ze koningen aan zichzelf. Maar in Gods aanwezigheid moet je je schoeisel afdoen. Daarbuiten geen enkel probleem, maar als je in Gods aanwezigheid komt, moet je je schoeisel afdoen. Waarom? Omdat je daardoor erkent dat dit gezag uiteindelijk alleen God toebehoort. Alle autoriteit van mensen, op welk vlak dan ook, is altijd afgeleid gezag, afgeleide autoriteit. Abraham heeft inderdaad een erfdeel, maar de aarde is alleen Gods bezit. Dus je zit hier met twee niveaus. En die twee niveaus die kunnen nooit samengebracht worden in Gods tegenwoordigheid. Want de aarde, de grond is Yahweh geheiligd. Dus bijgevolg moet jij je schoeisel afdoen in zijn aanwezigheid. Klinkt dat een beetje begrijpelijk? Ik ga nog een voorbeeld geven. David, wanneer dat de ark naar Jeruzalem gebracht wordt, dan danst David voor de ark van God, maar in zijn onderkleed. Hij heeft zijn koninklijk gewaad afgelegd. Wat laat hij daarmee zien? Wel, de ark symboliseert dat Gods troon. Symboliseert dat Gods heerschappij over Israël. God is de grote koning van Israël. David, die is door God geheiligd, hij is Gods gezalfde, maar hij is bij de gratie van God slechts onderkoning. En als onderkoning legt hij zijn koninklijk gewaad af om voor de ark van God te dansen waarmee hij te kennen heeft, Heere, u bent de grote koning. Zie je? Er zijn twee niveaus van heiligheid. David is Gods heilige gezalfde. Jahwe is de heilige grote koning van Israël. Dat onderscheid moet duidelijk gehandhaafd blijven. Die twee dingen kan je nooit samenbrengen in Gods tegenwoordigheid. Misschien kan je me daar al in volgen. Maar hoe zit dat met dat mannelijke en dat vrouwelijke lichaamsvocht? Hoe zit het daarmee? Wel, daar heb je eigenlijk net hetzelfde. Het is een heilig voorrecht die wij bezitten als mensen om kleine beelddragers van God te kunnen verwekken. Maar die tekenen van die vruchtbaarheid, die brengen we niet in Gods tegenwoordigheid. Waarom? Omdat God de schepper God is, de bron van alle leven is. Die twee niveaus kan je niet samenbrengen in Gods tegenwoordigheid. Dat onderscheid moet altijd gehandhaafd blijven. Een geweldig voorrecht, bijzonder kostbare heilige gave, maar in Gods tegenwoordigheid heeft het geen plaats. Het heeft zijn plaats daarbuiten, maar niet in Gods tegenwoordigheid, want daar is Hij alleen de bron van alle leven. Kan je me een beetje volgen?
Dat hele ding met die
vanmiddag. Ja, oké. Okay. En dan heel kort opwezen. Dus het heeft allemaal te maken met de intocht in het land. Daar wonen op dat moment de Kanaanieten. God heeft die Kanaanieten 400 jaar de tijd gegeven om zich te bekeren. Uiteindelijk worden ze nu geoordeeld. Waarom worden ze geoordeeld? Omwille van hun levensstijl. Jahwe had dat land heiligen. Daar had hij woon te midden van zijn volk. Oké? Okay? Dus wat doet hij eigenlijk? Alles wat er in dat land is, heiligt hij voor zichzelf. En moesten die mensen Jahwe erkennen, dan mogen ze gerust blijven leven, nee? Dat is het hele punt niet. Ze erkennen hem niet. En daarom heiligt hij hun leven voor zich en hij neemt het terug tot zichzelf. En inderdaad is een oordeel, want uiteindelijk, je leven wordt van u genomen, maar het wordt God geheiligd. Ja? Zo moet je het zien. Dus de bedoeling is van het land te oordelen en te heiligen voor de Heere. Dat is trouwens ook wat er zal gebeuren als de Heer zijn heerlijkheid terugkomt. De schepping zal opnieuw geheiligd worden, gereinigd en vernieuwd worden. Oké? Okay? Kan je mee volgen daarin? Hè? En inderdaad is een oordeel, want uiteindelijk, je leven wordt van u genomen, maar het wordt God geheiligd. Dus je merkt dat rein, onrein, alles te maken heeft met ontzag, respect voor de ordening binnen de schepping en de relatie die die ordening heeft tot de schepper God. Dat is het hele punt. Ja. Dus, kinderen verwekken, hè, waar waren we mee bezig? Dat is een bijzonder voorrecht. En dat is de reden ook waarom dat er onder Gods volk zulke grote families waren. Hè, denk eens hoe dat het volk groeit wanneer dat ze in Egypte zijn. Veel sneller dan de Egyptenaren. Abortus was onder Gods volk totaal ondenkbaar. Je dumpte geen baby's op de vuilnisbelt omdat je het moe was om kinderen te krijgen. Dat deed je niet. Dat was wel zo in de Grieks-Romeinse cultuur. Dat deed men dat wel. Dus ze zagen heel duidelijk dat kinderen een gave waren van de Heere God, een beeld van God, en omdat het een beeld van God is, droegen ze er zo goed zorg voor. Dus dat is wel een hele andere houding als je dat vergelijkt met de houding ten aanzien van het ongeboren leven in onze cultuur. Hè? En ik denk dat het belangrijk is dat wij als christenen dat ook weer gaan ontdekken, want je merkt toch ook dat onder christenen de houding vergelijkbaar is met wat er in de maatschappij gebeurt. Christenen hebben ook minder kinderen dan vroeger. Ik wil daar verder geen oordeel over uitspreken, maar het is gewoon weg zo. Laat ons toch een keer bedenken in dat opzicht, als het christendom in de begintijd zo snel op enkele generaties eigenlijk het Romeinse Rijk overweldigt. Hoe is dat gekomen? Wel, grotendeels doordat ze zich vermenigvuldigden aan een hoog tempo, door inteelt, als ik het dan zo mag zeggen, En dat zijn veel meer kinderen dan aan de Romeinen. De Romeinen hadden maximum 2, soms 3 kinderen. De christenen hadden 7, 8, 9 kinderen. En hetzelfde gebeurt eigenlijk vandaag de dag in heel veel Europese steden. Weet je dat in Brussel 60% van de huidige bevolking van allochtone afkomst is? Als men morgen een immigratiestop invoert, dan gaat dat niet veel veranderen. Waarom? Er zijn veel kroostrijker gezinnen dan de meeste Vlaamse gezinnen en ze huwen in de meeste gevallen ook met iemand van dezelfde afkomst. Dus het is gewoon een kwestie van tijd en de allochtone bevolking zal de meerderheid vormen, allereerst in de grootsteden. Hoe komt dat? Wel, mensen zeggen, het is geen tijd meer om veel kinderen op de wereld te zetten. Dus wat hoor je? Ze hebben geen hoop. Ze hebben geen vooruitzicht. Ze hebben geen toekomst. Maar die allochtone bevolking, die heel veel van islamitische origine is, die hebben wel een hoop. Die hebben wel een toekomst. En daarom voeden ze kinderen op en zetten ze kinderen op de wereld. Als je dat zo bekijkt, ook wat dat ons evangelisch christen en de invloed betreft in de maatschappij, ja, is dat ook mede een van de redenen waarom wij eigenlijk kleiner aan het worden zijn en niet meer groeien. Want de meeste groei in de begintijd kwam doordat de gezinnen rijker waren. Wil ik dan weer zeggen dat we nu met z'n allen moeten erin vliegen? Nee, ik wil je dat maar gewoon voorhouden. En inderdaad heeft het ook met prioriteiten te maken. Want ja, de mentaliteit van de maatschappij dringt de gezinnen binnen. Laat dat heel duidelijk zijn. Het gaat er hem over dat men andere dingen belangrijker vindt die in onze maatschappij ook belangrijk gevonden worden. Kinderen opvoeden kost geld. Ik kan je cent nu maar één keer uitgeven. Hè? En men geeft het liever aan andere dingen uit dan daaraan. Velen zijn tevreden met 1 kindje tegenwoordig. Dat is toch zo. En je merkt diezelfde tendens onder christenen. Dat is toch eigenlijk wel spijtig als je zo ziet wat dat God eigenlijk ons heeft willen toevertrouwen. Hè? Ik wil dat toch maar een keer voor de aandacht brengen, omdat ik denk, willen we opnieuw invloedrijker worden in ons eigen land, dan gaan we daar toch een andere visie moeten over hebben, denk ik. We gaan onze prioriteit, wat dat koninkrijk van God betreft, naar kinderen toe op een heel ander vlak moeten leggen. Dus, onderein om terug te kopen, betekent dus niet dat iets in zichzelf kwaad of zondig, vuil of vies is. Onder christenen is de intimiteit tussen man en vrouw, seksuele voortplanting, is dat ook een gespreksonderwerp waar heel veel christenen zich toch wel ongemakkelijk bij voelen. Denk dat ik dat niet in overdrijf. Nu, dat heeft zijn voorgeschiedenis en dat heeft te maken met het feit dat seksualiteit eigenlijk al eeuwen beschouwd wordt, ja, als een soort noodzakelijk kwaad. Het is niet netjes, hé. En ook, dat is toch ook iets tussen man en vrouw, je moet dat toch God niet in betrekken. Nu is die visie op intimiteit tussen man en vrouw, op seksuele voortplanting, is dat ontleend aan Gods kijk op kinderen in de Bijbel? Denk het niet, hé. Waar komt het dan vandaan? Hoe is dat zo geworden onder ons christenen? Wel, de gedachte leeft al heel lang dat maagdelijkheid en zondeloosheid dat de hand in hand had. Maagdelijkheid, reinheid en zondeloosheid, dat wordt een beetje op dezelfde lijn gesteld. Maar wat kent dat zijn oorsprong, zo denken? Wel, alleszins niet in het denken van onze voorouders, maar wel in het Griekse denken. En hoe dat zij naar hun lichaam kijken. Ik wil er niet meer over uitweiden. Maar die visie, wat we nu nog altijd de gevolgen van hebben, die kent eigenlijk zijn oorsprong, laten we zeggen, in de tweede helft van de tweede eeuw. Zoals ik u vorige zondag ook al aan heb gegeven, men had nadenken, filosoferen, praten over God. En men had proberen beter te begrijpen dat Jezus God is en Jezus mens is en dat de drie-eenheid marcheert. En het is in die overdenkingen dat men de goddelijkheid van de Heer Jezus gaat koppelen aan de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. Jezus is God, omdat hij onbevlekt ontvangen is door een maagd. Maar deze opvatting, hè, die heeft toch wel nog altijd een serieuze impact onder behoudsgezinden, de christenen, als je er zo over nadenkt. Is dat eigenlijk ook de apostolische visie? Is volgens de apostelen Jezus God, omdat hij uit de maagd geboren is? Nee, wat zien we in het Markus-evangelie? Dat Jezus, Yahweh de Heer is, omdat hij de dingen doet die God alleen kan doen. Dat is de reden. Dus begrijp je hoe dat, ja, zulke verkeerde klemtonen, hè, die nergens geleerd worden in de schrift, dat is iets wat mensen er zelf uitgepikt hebben, om daar de goddelijkheid aan vast te knopen. Het is geen enkel apostel die daar rechtstreeks zegt dat dat het bewijs is van Jezus zijn goddelijkheid. Ja, oké. Okay. Maar als je ziet in de evangeliën, dat zijn de mensen die met de Heer Jezus gewandeld zijn. Hoe zijn ze tot de vaststelling gekomen dat hij waarlijk God is? Toch niet, omdat ze hoorden van de maagdelijke, onbevlekte ontvangenis. Begrijp je dat naartoe wel? Dacht dat het toch wel een keer belangrijk was om daar een minuutje bij stil te staan. Nu, de vorige maal heb ik u proberen aan het eind van de studie te wijzen op het feit dat die genezen dochter van Israël, want de Heer Jezus noemt ze dochter, de bloedvloeiende vrouw, dat die genezen dochter van Israël naar Jesaja 63, 65, vanuit die achtergrond, eigenlijk een parabelboodschap is. We hebben dat al gezien van meet af aan, ik heb je daarop gewezen, want tijdens de eerste machtige daad van de Heer Jezus, het stillen van de storm op de zee, ja, zien we dat Jezus dat de macht over de wind en de zee heeft en bewijst hij eigenlijk, gezien vanuit het oogpunt van Jesaja 63, 65, dat hij de sterkere is die Israëls nieuwe exodus hoop inluidt. Ik denk dat ik daar niet moet op terugkomen. En ook hij zal, dat zien we in de tweede geschiedenis, de bevrijding van de man legioen en het storten van de varkens in de zee, zal hij Israël, dat geteisterd wordt door onreine geesten, bevrijden. Ja, zij die zelfs wonen in de graven en niet naar hem zoeken. Jezus die zal Israëls vijanden verdrinken, zoals wij bij de vroegere exodus dat deed in de Rietzee. Dus de eerste twee geschiedenissen wijzen heel duidelijk terug naar de exodus. Denk dat het al veel duidelijker geworden is voor jullie. Dan komen de twee dochters. 12, 12, weet je nog? 12 wijst natuurlijk naar Israël. Jezus kiest ook 12 apostelen om een nieuw leiderschap te vormen. Want hij gaat Israël reorganiseren rondom zichzelf. Nu Israël, de bloedvloeiende vrouw, die kwijnt weg, het leven glijdt uit haar weg. Je ziet dat in dat verhaal. Die kwijnt eigenlijk in ballingschap onder Gods oordeel. Want dergelijke ziektes die worden ook heel duidelijk omschreven in zegen en vloek van de wet als een oordeel van God. En daarom spreek ik vanuit dat oogpunt over deze vrouw. Israël kwijnt in ballingschap onder Gods oordeel. Ze is en blijft onrein, ondanks de wetbetrachting. Straks kom ik er nog op terug. Maar Jezus, die zal de dochter Israëls reinigen, genezen, en hij zal haar shalom, vrede geven, als zij aan hem vasthoudt, zoals deze vrouw hier doet. Toch een geweldig mooie belofte. En als Israël, net zoals deze vrouw, bevend, ootmoedig, de waarheid erkent, ja, dan zal Jezus' aangezicht over haar lichten. Herinner u de naam Jairus? Mogen Yahweh hem verlicht. En Yahweh, die zegt in Jesaja 66, maar op deze zal ik zien, op de ellendige, de verslagene van geest, en wie voor mijn woord beef. Zie je de echo van deze tekst in de achtergrond van deze gebeurtenis? Je gaat heel wat van die echo's vinden die een weerklank vinden in deze geschiedenis. En ik wil daar gewoon maar een keer je ogen voor openen, dat je dat ziet. Inderdaad, Jezus aangezicht zal over haar lichten, want wat zegt Yahweh tot de dochter Jeruzalem? In Jesaja 60, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Yahweh gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal Yahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Naar deze zal ik zien, zegt hij. En wat gebeurt er dan? Gods heerlijk aangezicht licht over Israël. Zoals Jezus aangezicht licht over deze vrouw. En zij gereinigd en genezen wordt. Dus ik hoop dat je ziet dat er heel veel echo's van het boek Jesaja in die geschiedenissen aan de oppervlakte komen. Nu, na Marcus, zoals we de vorige maal hebben overdacht, zijn Jezus' machtige daden het verlossende antwoord op Jesaja zijn smeekbeden. Weet je nog, hoe dat hij met heimwee aan het eind van het boek terugziet op de eerste Exodus, hoe dat Yahweh op machtige wijze tussen beiden kwam, zijn volk verloste door de zee droog te leggen, hen uitleidde en zijn geest in het midden staalde? En dan bidt hij en smeekt hij, och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. En het gaat mij vooral om die woorden, dan zou u ontzagwekkende dingen doen, die wij niet verwachten. En dat is eigenlijk wat we zien in deze vier geschiedenissen, die Marcus achtereenvolgens selecteert. En even verder, hè, daarom toon ik het u nogmaals, even verder vinden we die passage in Jesaja 64, vers 6 tot 9, die ons zo duidelijk doet terugdenken aan deze bloedvloeiende vrouw. Een tekst die u allemaal heel goed kent. Wij zijn allen geworden wat? Als een onreine. Al onze gerechtigheden als een verwerpelijk kleed, maar het kan evengoed vertaald worden als een bevuild stondendoek. Dat is rechtstreeks overgenomen uit de Nederlandse vertaling. Ja? Als gebruikte maandverband. Zie je al onze gerechtigheden. Dus Israël is onrein. En wat als ze ook doet door wetsbetrachting, het is voor de Heere God onrein. Ja? Dus dat zijn de dingen die we de vorige maal overdacht hebben. Ik wou er nog even opfrissen, omdat we in diezelfde lijn zullen verder gaan in deze avond, als het goed is. Nu na dat de Heer Jezus die bijzondere woorden heeft gesproken tot de dochter Israëls die gereinigd en genezen is, ja, zelfs terwijl hij nog spreekt, dan zie je dat er van de overste van de synagogen tot Jairus komen en zeggen, uw dochter is gestorven, wat valt u de meester nog lastig? Maar let er eens op wat dat hier gebeurt. Denk aan mijn inleidende woorden. Het is vooral de verhaallijn dat je moet zien in zo'n geschiedenissen. Jezus, wat heeft hij juist gedaan? Wel, hij heeft de behoudenis van een dochter aangekondigd. Hè? Mag het toch zo zeggen? En er volgt meteen nu het nieuws van het overlijden van een andere dochter. Je moet dat eens tot u laten doordringen. Die ene dochter is behouden na 12 jaar ziekte, maar de andere sterft na 12 jaar een vroegtijdige dood. 12-12. Ik heb je al gezegd, die ene geschiedenis ligt gevat in de andere, en heel vaak is de ene geschiedenis ook de verklaring voor de andere. En die 12-12 slaat hier zeker wel een brug, hè? Dat merk je toch heel duidelijk als je dit zo voorstelt, tussen die twee dochters. Ja? Nu ja, hier is, zo vinden we, als hij dit verneemt, is helemaal van streek. Als je zo'n droevig nieuws verneemt, mensen, hij was wel met heel andere bedoelingen naar de Heer Jezus gekomen, hè? In vol vertrouwen. Maar je moet ook eens bedenken, misschien heb je daar geen oog op, maar weet je, in die dagen, 60% van de geboren kinderen in Israël, die stierf nog voordat ze de leeftijd van 15 jaar bereikt hadden. Men daar geen notie van, hè? Maar pas dat ik het toe, op uw gezin, denk dat ik al niet veel meer over hem. Dus je moet je een keer inbeelden wat dat dan moet zijn om in zulke harde omstandigheden om een gezin groot te brengen. Kan je voorstellen dat zulke pijnlijke tragedies, dat in elke familie ja, heel regelmatig plaatsvindt? Moet je dat een keer inbeelden? Die mensen moesten daarmee leven in die dagen. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar dat de tijden ondertussen veranderd zijn eigenlijk. Ja, misschien is dat maar zijn enige dochtertje, we weten het niet. Maar stel je voor dat hij uw enige dochter is. Hij moest wel afgeven en ze is nog geen 12 jaar oud, of amper 12 jaar oud. Dat is een tragedie natuurlijk. En let eens hier op de bewoording. Wat zeggen die mensen, hè? Dat gezelschap van de overste van de synagoge? Wat valt u? De meester, de leraar, nog lasten. Herinner u zich nog? Wie dacht er ook zo over hem? Dat ze met een meester in een bootje zaten? Aan het eind van de storm dachten ze er wel anders over, hè? Dus opnieuw vinden we hier die aanduiding meester. Dus wat gaan we hier nu zien? Dat is evenzeer bijzonder. Nu Jezus' woorden, wees niet bang, geloof alleen. Eigenlijk zou ik veel beter vertalen, wees niet bang, vertrouw alleen. Want het gaat om vertrouwen, hè? Nu Jezus' woorden, die vormen eigenlijk ook zo'n echo van een terugkerend thema in de nieuwe Exodus van Jesaja. Keer op keer, wanneer dat de nieuwe Exodus aangekondigd wordt, zegt Yahweh tegen het volk, wees niet bang, want ik ben met u. Wees niet angstig, want ik ben uw God. Toch heel opmerkelijk dat dit in die aankondiging van die nieuwe Exodus in Jesaja een stuk of 8 of 10 keer ook voorkomt. Je vindt dat niet bij andere profeten, alleen maar bij Jesaja in de aankondiging van de nieuwe Exodus. En hier zegt de Heer Jezus zo nadrukkelijk, wees niet bang, geloof alleen. Marcus die gaat hier ook heel sterk benadrukken dat er in het huis van Jairus, dat er enorm veel lawaai heerst, geween en gejammer. In de grondtekst kun je dat nog veel beter zien. Ja, je hebt al, denk ik, een keer gezien wat er gebeurt in het Midden-Oosten als er iemand overleden is. Dat is nogal een kabaal van je welst, hè? De emotionele uitingen, geroep, getier, gejammer, daar trekt hij een dikke lijn onder. Dat is de sfeer in en rond het huis. Nu, wie zijn dat? Die mensen die jammeren en klagen. Het zijn geen professionele rouwklagers, zoals zo vaak gedacht wordt. Het is allemaal veel te vers. Het kind is pas overleden. Het is in een klein dorp. Wie zijn het? De familieleden, de verwanten, de kennissen die daar zich verzameld hebben in dat huis. In zo'n klein dorp kende iedereen iedereen en was iedereen wel ergens wel verwant aan de ander. Ja, die gemeenschappen zijn heel klein en de mensen zijn daar heel nauw met elkaar verbonden. Die reactie van luid geween, gejammer, die reactie op dit grote onheil, dat is zeer herkenbaar in de profeten. Want dat is ook Israëls reactie op het drama van het oordeel van de ballingschap. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in Jeremia. Het oordeel van de ballingschap wordt aangekondigd. En wat zegt Jeremia? Omhort u hierom met een rouwgewaad. Weeklaagt en jammert. Waarom? Nou, de brandende toorn van Yahweh keert zich niet van ons af. Ze zullen in ballingschap gaan. En wanneer de bevolking van Juda verzameld wordt in Rama, om vandaar dan in groep in ballingschap weggeleid te worden, dan lees je in Jeremia 31, vers 15. Zo zegt Yahweh, hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween. Rachel, vrouw van Jacob, weent om haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Ja. Zie je hoe dat dit taalgebruik zo nauw verbonden is met het drama van de ballingschap. Toch wel een belangrijk element om het parabelverhaal hier ook te begrijpen, als je dit voor de aandacht houdt. Dat even terzijde. Nu de Heer Jezus, die hoort dat lawaai, dat misbaar, en hij gaat naar binnen. En wat zegt hij dan? Waarom maakt u misbaar en weent? Moet je dan je voorstellen in die sfeer, kind dat pas overleden is, familie staat al te wenen en te jammeren, en dat Heer Jezus, waarom maakt u misbaar en weent? Eigenlijk zegt hij, houd er nu een keer mee op. En waarom zegt hij dat? Nou, hij doet een hele straffe uitspraak hier. Hij vertelt iets over wie hij namelijk is en wat hij zegt. Want wat zegt de Heer Jezus? Voor jullie is dat kind wel gestorven, maar voor mij slaapt zij alleen. Met andere woorden, stop met dat lawaai. Dat is de draagkracht van zijn woorden, moet je dat een keer inbeelden. En wat is hun reactie? Inderdaad. Lachen en vierkant uit. Ja, om te kunnen slapen doorheen zo'n lawaai, moet je wel dood zijn, hè? En wat doet hij dan vervolgens? Het is dan niet alles, hè? Hij gaat dat iedereen uit dat huis drijven. Moet je dat inbeelden, hè? Hij drijft dat iedereen uit dat huis, behalve de ouders en de intieme kring, de nauwste kring rondom hem. Drie mensen en de ouders mogen zien wat er gaat gebeuren. Al de rest, bonjour, die daar buiten. Maar nu een beetje aan te voelen dat de Heer Jezus, ja, waarom het ook komt dat hij niet zo populair is. Want dat is niet dat de hang van Zaten, hè. Dat is onze Heer. Ja. Het zijn enkel Jezus' drie nauwste vertrouwelingen die mogen, wat dan nu volgt, gaan bijwonen. En we hebben nog eens gezien dat er zo drie vertrouwelingen iets mogen bijwonen, de ander niet bijwonen. Inderdaad, en wat zien ze daar eigenlijk? Vanuit, inderdaad, Exodus in Wils Hoek, zien zij Jezus, Yahweh, zijn heerlijkheid. En ik denk dat er een heel nauw verband is tussen wat ze hier mogen aanschouwen en wat ze straks op de berg zien. En enkel in die twee situaties dat zij heel specifiek apart gezet worden om dit te mogen meemaken. Nu, dat voelt eigenlijk wel een beetje ongemakkelijk hè, voor ons. Dat Jezus tijdens zijn aardse leven met sommige mensen eigenlijk een nauwere band heeft dan met anderen. Vanuit ons democratisch ideaalbeeld. Eén is uw Heer, hij zijt allen broeders. Past dat niet zo goed, hè? Dat de Heer Jezus met sommige mensen een oude band heeft dat zij dingen zien, zaken horen, die anderen op dat moment niet vergund wordt om dat te zien, om dat te horen. Dus dat democratisch beeld, denk dat een beetje moet bijstaan. Trouwens, waarom hebben we een extra evangelie bovenop de drie synoptische evangeliën? Marcus, Matthäus en Lucas, die zijn op dezelfde manier gestructureerd. Alle drie draaien ze om wat er gebeurt in Galilea, vervolgens de reis van Galilea naar Jeruzalem. Er zijn wel andere invullingen, zaken die weggelaten worden, maar de structuur is van alle drie hetzelfde. Dan is er al één buitenbeentje, die met geen een van de drie te vergelijken is. Johannes. En wat doet Johannes? Johannes, die had ons die gebeurtenissen, hij had die interpreteren. En waarom? Hoe wordt hij genoemd in het evangelie? Hij is de discipel die Jezus lief had. En die gevonden wordt aan de borst of aan het hart van de Heer Jezus. En hem is de opdracht gegeven om de ware toedracht van wat Jezus deed, om dat te gaan verklaren. Ja? Dus het mag ons niet zo verwonderlijk lijken, want men zelfs een evangelie die dat dubbel en dik onderstreept. Dus wat heb ik hierover nagedacht? Nu, wat gaat de Heer Jezus doen? Ja, je kent het natuurlijk. En Jezus die grijpt nu de hand van dat gestorven meisje. Moet je dat zien ook in contrast met wat er gebeurde ten aanzien van de bloedvloeiende vrouw. Daar is het zij die hem vastgrijpt. Hier gaat hij de hand van dat gestorven meisje nemen. Maar een gestorven meisje is wel een onrein, hè? En wat doet hij vervolgens? Dat is dat nooit niet gezien in Israël. Hij beveelt in eigen naam. Zijn al profeten zien doden opwekken, maar zoiets heb ik nog nooit gezien. He. In eigen naam, zegt hij, sta op met de bevelen troepen. En wat gebeurt er? Wel, zoals dat hij heeft gezegd, ze ontwaakt, precies net zoals op een doordeweekse morgen, uit haar doodsslaap. Dus als Jezus zegt dat ze slaapt, hier ligt eigenlijk ook de oorsprong waarom dat christenen ook broers en zusters zien als ontslapenen. Ja. Voor mensen is de dood het einde, maar voor God is het een kwestie van ontwaan. En ik denk dat we er goed aan doen om op dezelfde manier naar de dood te kijken. We zijn verbonden met een Heer die dit kan. Dat ik erin beeld. Het is precies of dat ze ontwaakt op een morgen uit de doodslaap. Ze staat op en ze loopt rond. Mijn eerste drie man naar de kinesist, hè. Allee, begrijp je wat ik bedoel? Het is alsof dat er niks gebeurd is, hè. Moet je je voorstellen dat dat gaat zijn bij de opstanding. Dat is toch een geweldige hoop die wij hebben. Ze ontwaakt uit haar vroegtijdige doodslaap. 12 jaar. Nu in hun dag, het wordt hier gesproken over een meisje, en we denken aan een meisje, ja, 4, 5, 6, 7 jaar. Maar iemand van 12 jaar was nog net niet aan de huwbare leeftijd. Dat scheelde niet veel, hè. De meeste meisjes waren tegen als ze 15 jaar waren al allemaal getrouwd. Maar zelfs al kinderen sommigen. En ze huwden met een man van gemiddeld rond de 30, 35 jaar oud. Beetje anders dan in onze cultuur, hè. Maar je ziet dat dat meisje eigenlijk het beste van het leven dat nog moest komen, mist heeft. En dat is hier een heel belangrijk element om dat voor de aandacht te houden. Nu, wat is de reactie van het publiek hier? En zekerlijk, als je die vergelijkt met de voorgaande drie verhalen, wat merk je hierop? Ja, in een aquarium, hè? De reactie van het publiek, wanneer dat ze dat meisje zien dat ze leeft. Hoe is die reactie? En zekerlijk als je vergelijkt met de voorgaande drie verhalen. Je ziet zowel in het eerste verhaal, de storm op het meer, wat zijn de discipelen? Ze zijn nog banger van de grijze dan van de storm. Wat is de reactie van die mensen in het land van de Gadareen, wanneer dat ze die man, legioen genaamd, al gezond en wel zien zitten? Ze zijn verschrikt. Wat is de reactie van de bloedvloeiende vrouw, wanneer de Heer Jezus haar wil zien? Ze beeft. En wat lees je hier nu? Met grote ontzetting. Dus als je die vier onder elkaar zet, wat zie je hier in de reactie dat dat in de overtreffende trap is? Of anders gezegd, dat wat hier gebeurt eigenlijk de climax is van die door Marcus vier gekozen verhalen. Dit is hier het hoogtepunt. Ja. Ik denk dat je dat heel nadrukkelijk wil onderstrepen. Nu, wat zegt de Heer Jezus tegen die ouders? Hij gebood hen dringend dat niemand dit te weten zou komen. Ja, kreeg dat meisje dan huisarrest of zo? Ja, niemand mag te weten komen, kan dat kind nooit in buiten komen, nee. Weet je nog wat er gebeurde met de reiniging van de Melaatse? Maar de Heer zei tegen hem dat hij het niet mocht verbreiden. En wat doet hij? En wat is het gevolg voor de Heer Jezus? En de dood, dat hij terugtrekt in de woestijn. Dat ziet de reden ook weer opnieuw. Hè? Als dat hier, een meisje dat opgestaan is uit de dood, als dat grote rugbaarheid krijgt, ja, dan gaat de Heer Jezus spoedig genoodzaak zijn om zich weer terug te trekken. Hè? Dus dat is de reden waarom dat hij hier zegt. Hè? Het is niet dat dat meisje niet meer mag buiten komen, maar hij zegt, hou het gedeest, keep it low. Ja? Dat is hier de bedoeling. En vervolgens vinden we dat hij erbij zegt dat men haar te eten moest geven. Oh, wat is dat goed? Inderdaad, je ziet dat in Israël in die dagen men zeer begaan is met geest. En ze meen ze overal te zien. Hè? Discipelen op het meer denken ook dat ze een geest zien dat de Heer op het water wandelt straks. En wanneer dat Petrus terugkeert uit de gevangenis en aan de deur van de moeder van Marcus hier klopt, denkt ze dat de geest van Petrus voor de deur staat. En wanneer dat de Heer Jezus verschijnt op de opstandingsdag, ja, ze is ook al aan het twijfelen of dat geen geest is, hè. En wat vinden we dan in Lucas 24? Dat ze hem wat geven? Een stuk van honingraad geven ze hem. Hè? En dan zien ze inderdaad dat wat de grijze had opeet, dat niet in zijn sandaal valt. En dat hij werkelijk een opstandingslichaam heeft. Hè? En dat is ook de reden waarom dat voor mij de opstanding enorm belangrijk is. Want er volgt straks nog iets. Hè? De bruiloft van het lam. En ik zou toch wel, als ons vader de al drie gisteren opentrekt, de Grand Cru op tafel zet, de fijnste spijzen, dat dat niet op de grond verkwist wordt. Ja? Ons opstandingslichaam hadden magen. Ik heb erover nagedacht, het, maar dat alles nu al zo lekker is, en het eten zoiets bijzonders is, wat gaat dat zin in Gods Koninkrijk? Denk dan maar een keer over na. Nu weet je waarom dat je veel moet trainen, nee? Hé, maar dat moet toch bijzonder zijn als de vader alles uit de kast gaat halen. Dat is een goede gastheer, hè? Die zet het beste wat er is, hè, op tafel. Dat zijn toch dingen om naar uit te zien? Of ben ik weer te heidens? Denk het niet, hè? Maar voor al die dingen, mensen, is een opstandingslichaam zo belangrijk, hè? Ja. hoop en ik verlang dat we daar veel meer naar uitzien. Want jaren en jaren hebben we in de situatie gezeten dat dat opstandingslichaam eigenlijk niet veel meer was dan een appendix. Hè? En ik toch naar de hemel en we zien dat bij de Heer zijn. Maar hoe dat was, dat ging ons wel worst wezen. Maar nu, als je ziet dat wij als mensen Gods beelddrager zijn, Gods fysieke aanwezigheid op aarde, verandert dat verhaal wel een beetje. Nu ook deze genezen dochter is naar Jesaja 63 tot 65 een parabelboodschap, mensen. Want wat gebeurt er eigenlijk als je bedenkt Jesaja 6 smeekbeden? Je ziet terug op de vorige Exodus hoe dat Yahweh zich een eeuwige naam heeft gemaakt. Wat denk je dat de Heer Jezus aan het doen is in die vier geschiedenissen? Hij doet ontzagwekkende dingen die niemand verwacht om zich een eeuwige naam te maken. Zal de Heer Jezus niet ontvangen de naam die boven alle namen is? En hij doet dat inderdaad zoals we gezien hebben in het verdere van de smeekbeden. Hij doet ontzagwekkende dingen die niemand verwacht. Ik denk dat ik geen uitleg moet geven dat hier de wederopstanding van dat dochtertje, dat er niet meer van verwacht had. Hè? En de wijze waarop, nog nooit gezien. Hè? Ik denk dat wij ook te weinig beseffen hoe uniek dat zulke wondermachtige daden dat is in Israëls geschiedenis. Want denk een keer na, wie doet er allemaal machtige daden in Israël? Je vindt het bij de Exodus. Dan een beetje bij Elia en Elisa. Nu de Heer Jezus. Maar het zijn maar die drie fases in de geschiedenis dat er zulke daden gebeuren. Nee. En aan tempo dan ze hier gebeuren. Ik spreek altijd van een tsunami van de geest. Al komen er 100 mensen die ziek zijn aan de Heer Jezus. Iedereen die in vertrouwen tot hem komt, wordt genezen. Nee. Daarom zal het des te schokkender zijn dat we na deze geschiedenis ga zien, als de Heer Jezus in zijn thuisdorp komt, wat gebeurt er dan? Ze zijn er ook verwonderd, hè? In de synagoge, in Nazareth, gaat hij spreken in de synagoge, ze zijn allemaal verwonderd. En wat is het resultaat van hun verwondering daar, geloof? Nee, want er staat zelfs verder dat hij daar niks kon doen, omdat er geen geloof was. Dus je gaat direct ook het verband zien dat dat voortvloeit uit wat we hier nu ontdekt hebben met elkaar. De lijn ga je verder kunnen volgen. En Timo, ik had het nog niet vertaald, of we de volgende keer zijn. Vervolgens vinden we, vergeet te zeggen, Jesaja 63 vers 11 tot 13, dat begint dat gebed. Jesaja 64 loopt dan nog door. En wat hebben we dan gezien in Jesaja 65, die verwijzing naar de man Legioen genaamd, weet je nog? Dat is de enige schriftplaats waar je dat vindt. Varkens, graven en onreine geesten, want bij wie dat bewaard worden, dat zijn de onreine geesten die dat bewaard worden, heb ik gezegd. En dat in combinatie met die bijzondere tekst, toch vond ik uit Psalm 67, dat Yahweh de gevangenen machtig uitleidt, het gaat over de Exodus, zelfs hen die tergend handelen, die wonen in graven, wordt er gezegd. Dus dat vormt samen eigenlijk de achtergrond om de bevrijding van de manlegioen en de verdrinking van de varkens te kunnen begrijpen. En te zien dat dat eigenlijk een gelijkenis is. Dus dat hebben we allemaal gezien. Het vorige was Jesaja 65, begin ervan. Dit staat in Jesaja 64. De bloedvloeiende vrouw, al onze gerechtigheden als een bevuild stondendoek. Dus zie je hoe kort dat het allemaal bij elkaar ligt. En hoe zit het nu met dat dochtertje? Wel, Jesaja 65, 17 tot 23. En nu weet je ook hoe dat ik aan die titel kwam, toen dat ik zei, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wat wordt hier gezegd? Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, al wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En dat wordt gezien in contrast met, lees nu een keer verder, En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Herinner je nog wat in dat huis gebeurde? Daar zal niet langer een jong kind zijn die slechts weinige dagen leeft, nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Want de jongeling zal pas als 100-jarige sterven. En wie geen 100 jaar haalt, zal beschouwd worden als vervloekt. De laatste zin dat ik juist gelezen heb, is bij jullie anders vertaald. Mocht dat schrap in uw Bijbel, moet zo vertaald zijn. En wat wordt er dan gezegd? Ze zullen niet te vergeefs zwoegen en werken. En geen kinderen voorbrengen tot een vroegtijdige dood. Want ze zullen een door Jahweh gezegend geslacht zijn en hun nakomelingen met hen. Is het nog toeval, denk je? Het ligt er te vingerdik op, hé? Dat Jesaja 63 tot 65 de achtergrond vormt, naar de welke dan Marcus die vier geschiedenissen mooi geselecteerd heeft en bij elkaar geplaatst heeft om ons iets te laten zien. Ja? Er zal in Jeruzalem geen geween of geschreeuw geworden, maar vreugdegejuich. Waarom? Wel, iedereen zal zijn dagen in dit leven voleindigen. Niemand sterft er nog een vroegtijdige dood. En voor ons, we vinden dat vreemd. Hè? Nieuwe hemel, nieuwe aarde, en het wordt hier nog over dood gesproken. Hoe kan dat nu? En je krijgt dan heel dat verhaal met dat 1000 jaren Frederik. Ik ga het u allemaal besparen. Vergeet het zo snel mogelijk. Het gaat hier over de nieuwe Exodus, hè? Daar zijn we het over eens. Wat waren de zegeningen van de eerste Exodus? Ga ze tonen. Kijk die keer dat er in Exodus 23 vers 26 staat. U moet Jahweh uw God dienen. Dan zal hij uw brood en uw water zegenen. Ze gaan niet meer zwoegen om niks. En wat wordt er dan gezegd? Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Want ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Wat had dat meer over in Jesaja 65 vers 17? Dat iedereen een gezegend leven zal hebben, dat er niemand meer jong zal sterven, een vroegtijdige dood, maar dat iedereen zijn dagen zal volmaken. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt, zie je? Het gaat hier over de zegeningen die beloofd waren onder het Sinaï-verbond, die nu vervuld worden in de nieuwe Exodus, zie je? Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien. Het wordt enkel maar getoond dat de zegen die Jahweh beloofd heeft van een vol leven, eten en drinken elke dag, dat dat eindelijk zal in vervulling gaan naar de nieuwe Exodus. Wanneer God alles vernieuwt. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Het gaat hier wel degelijk over de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het wordt hier nergens over 1000 jaren Frederik gesproken. Kan je me daarin volgen? Dat dit de vervulling is van de zegeningen van het verbond bij de eerste Exodus, die nu een vervulling gaan in de nieuwe Exodus. Oké. Dus Marcus heeft die vier verhalen eigenlijk zo zorgvuldig gekozen, omdat ze een antwoord geven op de vraag die naar boven kwam tijdens de Beelzebul-controverse. Weet je nog? Jezus, zijn gezag, werd in vraag gesteld. Op grond van welk gezag doet Jezus deze dingen? Wie is hij? Zien jullie het niet, zegt Marcus? Dat is hier niet het werk van de Satan. Jezus is Jahweh de sterkere, die de hoop van Israëls nieuwe Exodus verwachting invult. Aan hem gehoorzamen wind en zee. Hij zal Israëls vijanden verdrinken. Hij is Israëls heelmeester, die hen zal reinigen en genezen. En hij zal Israël doen opstaan uit de dood. Uit de dood van de ballingschap. Weet je nog, Ezechiël profiteert over Israël in ballingschap? Het dal van de dorre? Doodsbeenderen, dat is Israël in ballingschap. En wat doet hij dan? Zijn geest houdt erdoor, hé? Wat wordt er van Jezus gezegd? Door Johannes de Doper, hij die na mij komt zal dopen met de Heilige Geest. Ja? Dus de Heer Jezus God, Israël, doen wederopstaan uit de dood van de ballingschap en hij zal ze tot leven wekken door zijn geest, die een vernieuwend werk doet. Zie je dat de vier verhalen uiteindelijk samengebracht zijn en ons getoond wordt dat dit de vervulling is van de nieuwe Exodus? Of heeft het allemaal veel te ver gezocht?
En dan maakt dus dat om een hele schweer God zich gedrag meer eens te christen, omdat we niet meer iets anders doen.
Ja. Omdat voor de eerste christenen Jesaja het meest gelezen profetische boek was van alle profetische boeken en hoofdzakelijk de hoofdstukken 55 tot 65, excuseer. Dat worden de meest gelezen hoofdstukken. Het is aan de kalender voor 3 jaar. 60% dat gelezen werd uit de profeten werd gelezen uit Jesaja. En uit Jesaja werd dan nog eens 60% gelezen uit die laatste hoofdstukken. Voor wat denk je dat de Heer Jezus in de synagoge komt in Capernaum? Welk Bijbelboek slot hij open? Hoofdstuk 61. Goed. Dan wil ik u nog, als afsluiter, wijzen, ja, nieuwe hemel en nieuwe aarde, hoe dat, hè? Er wordt gesproken over een jongeling die pas als 100 jaar gaat sterven, hoe moeten we dat allemaal zien? Hè? Want een nieuwe hemel en mensen die sterven, wij kunnen dat niet aan elkaar nemen. Maar vergeet niet dat er aan Jesaja 65 ook zoiets vooraf is gegaan als Jesaja 25. Je kent toch mijn favoriete hoofdstuk? Dat is de profetische versie van de bruiloft van het Lam in mensen. Het grote feest op Gods heilige berg. Met de gerijpte wijnen en de uitgelezen gerechten. En ter ere van wat is dat feest? Jawel, zal het doodskleed waarmee de alle volkeren bedekt zijn. Het is een zinspeling op een doodskleed waarin dat iemand gedraaid werd voordat hij begraven werd. Wel, er wordt gezegd dat er een doodskleed is dat alle volkeren omsluiert. Nou, sterven allemaal, hè? Wat wordt er gezegd? Wat zal Yahweh doen? Ter wereld van wat is dat feest? Hij zal de dood voor altijd verslinden. Yahweh de Heer zal de tranen van alle gezichten afwissen. Dus die twee teksten moet je samenbrengen. En waarom zeg ik dat met zoveel woorden? En wel omdat je het zo vindt in Openbaring hoofdstuk 21. He. Heel simpel. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Dat is Jesaja 65 vers 17. De zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Jesaja 65 vers 19, dat wordt er over Jeruzalem gesproken. In connectie met de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dan volgt uit de hemel neerdalen van God gereed als bruid die voor haar man versierd is. Hoor een luide stem vanuit de troon zeggen. Zie, de woonplaats van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen, zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, hun God. En dan wordt er dan gezegd. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Dat is Jesaja 25 vers 8. Nog rouw, nog geschrei, dat is Jesaja 65 vers 19. Nog pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gaan. Opnieuw, Jesaja 65 17. En hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alles nieuw. Opnieuw, een verwijzing naar Jesaja 65 vers 17. Dus zie hoe dat in elkaar zit, hoe dat zij de dingen zien? Simpel, hè? Dus met alle vrijmoedigheid geloof ik die dingen, omdat de apostel het zelf ons toont hoe je het moet interpreteren. En ik blijf bij de schrift. En al die andere fantasieverhaal. Sorry. Kan je mij volgen, mensen? Maar ik hoop dat je begint te zien hoe je met de schrift moet omgaan. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Natuurlijk moet je een beetje de geschiedenis kennen. Nee? Je moet goed vertrouwd zijn met de Exodus. Met de bedoeling van de Exodus. Dan zie je dat, die dood, nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat die dood, dat helemaal geen probleem is. In het licht van de beloftes. Dus je moet altijd terugkeren. Een nieuwe Exodus hebt. Ja, ik begrijp het niet. Je moet zoeken in de eerste Exodus om de elementen te vinden om het te begrijpen. Nee? Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. De volgende keer gaan we nadenken over de discipelen. Ze worden uitgezonden en ze mogen alleen een staf en sandaal mee in. Een staf, sandaal. Met sandaal mag je al niet meer aan twijfelen. Kan je dat vanaf niet uitleggen, maar een staf. Ja, maar is de eerste staf die in de Bijbel tegenkomt dat er veel aandacht aan gegeven wordt. Die van Mozes. Hè, de juridische staf, waarmee dat hij de nails slaat. Ja. Ziet dan een keer wat de discipelen moeten doen. Dus, allee, het is allemaal niet zo moeilijk. Maar dat gaat beter en beter gaan. Hè. Maar zie hoe belangrijk het is om dat verhaal hier te zien. Om die draad te kunnen volgen en het grote plaatje te zien. Dus we gaan op mijn twee woorden slapen dat je mee zit, dat we met een gerust hart verder kunnen. Nee, want ik heb daar nu toch wel behoorlijk wat tijd in gestoken. In die vier gelijkenissen aan het koninkrijk en die vier gelijkenissen in daden. We hebben dat nu toch al een studie of vier aan gewijd, zeker. Omdat dat zo'n belangrijk kantelpunt is in reactie op die controverse van de Beelzebul-controverse. Maar nu gaan we verder. Dus, en dat moet je mee kunnen nemen, want het verhaal gaat verder. Ja, dat is je een verhaal. Als je een verhaal leest, moet je het voorhanden iedere keer meenemen. Nee, het verdere van het verhaal, dat is, denk ik, vanzelfsprekend. Het is een andere manier om de Bijbel te lezen, maar je ziet dat een heel andere evangelie hebt. En hier wil ik het bij laten voor deze avond.